Gemeente, de schriftlezing voor deze middag, deze avonddienst, vindt u in 1 Johannes 1, de versen 1, vanaf vers 1 tot en met het tweede hoofdstuk vers 6. We noemen nu als schriftlezing 1 Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 2 vers 6. Doen we eerst belijdenis van ons algemeen, een ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Psalm 64, vers 10, na de belijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in dien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het tweede hoofdstuk van 1 Johannes. De eerste twee versen. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Gemeente, willen wij zingen uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En gij hoort hen die uw heil verwachten. En dat is echt waar. De Heere hoort het. Wie er op hem wacht, wie hem verwacht, de hoorder der gebeden, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. Ook het tweede vers, Psalm 65, vers 1 en 2. Gemeente, het is Pinksteren geweest. We hebben herdacht de uitstorting, de komst, de uitzending vanuit de hemel van de Heilige Geest. Hij die door de Heere Jezus aangeduid was als de trooster die zou komen als hij heen gegaan zou zijn. Hij is gekomen om de discipelen toen te troosten. Die de discipelen toen en degene die tot geloof en tot bekering zouden komen, nabij te zijn. Om de discipelen toen hun werk tot zegen te doen zijn. Opdat nieuwelingen ook in de kerk, in de gemeenten zouden worden toegevoegd. Hij is de Heere die levend maakt, zo zegt een belijdenis. De Heilige Geest, de trooster. Het is met name de evangelist Johannes die in het evangelie dat beschrijft. En dan gebruikt hij een woord dat voor sommigen wellicht ook wel bekend zal zijn. In het Grieks staat er dan de parakleet. De trooster, zo wordt dat vertaald in het evangelie. De Heilige Geest. En in de tekst van vanmiddag, gemeente, wordt hetzelfde woord parakleet gebruikt, maar niet voor de Heilige Geest, maar voor de Heere Jezus Christus. Dan, wanneer we lezen in de vertaling, wij hebben een voorspraak. In het evangelie, de parakleet is de trooster, de Heilige Geest. Hier in de brief van Johannes, in onze tekst, is de parakleet de voorspraak in de hemel. De Heere Jezus Christus. Gemeente, het is goed om daar ook op te zien. Pinksteren kan zo de aandacht zijn. Of wat de Heilige Geest doet, en dat is goed. En de gaven van de Heilige Geest, en dat is goed. Maar de Geest bedoelt met zijn werk in het hart ook Christus. Ja, we noemen het wel het liefste werk van de Heilige Geest, dat hij Christus verheerlijkt. Het thema van de prediking, gemeente, is Jezus Christus is bij de Vader een voorspraak. Drie gedachten, hij is de rechtvaardige. Hij is een verzoening, dat staat in de tekst. En tenslotte, hij is het woord des levens. En die aanduiding, die zien we in het allereerste vers van de brief van Johannes. Jezus Christus bij de Vader in de hemel dus een voorspraak. Hij is de rechtvaardige, hij is een verzoening en hij is het woord des levens. De Heilige Geest werkt met Pinksteren en daarna. Maar Christus in de hemel, gemeente, blijft ook werkzaam. Hij regeert zijn kerk op aarde. Maar hij is ook werkzaam in dat werk wat vervat ligt in dat woordje voorspraak. In dat woord parakleet. Werk wat haast te vergelijken is met het werk wat de Heilige Geest op aarde doet. Ja, misschien dat sommigen het ook herinneren van de catechisatie, dat Gods kerk twee voorbidders heeft. Eén op aarde, de Heilige Geest, en één in de hemel, de Heere Jezus Christus. Zoals het woord van de apostel Paulus dat ook zegt in Romeinen 8, de Geest komt onze zwakheden te hulp als wij niet weten te bidden zoals het behoort. En daar kun je toch kom je toch ook achter? Of kunt u die de Heere vreest altijd bidden? Merken we het wel eens dat de Geest aan ons te hulp komt? Dat bidden dan wel eens als vanzelf gaat. Dat je gewoon moeilijk kunt ophouden. De geest werkt in je hart. Geeft te bidden. En dat de geest het brengt tot de Heere, tot de Vader. De geest is een voorbidder. De geest is de advocaat in het hart. Maar de apostel Paulus zegt in Romeinen 8 ook, als het gaat over Christus. Dat hij opgewekt is en dat hij ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus twee voorbidders. Geest in het hart. En de Heere Jezus Christus in de hemel. En daarop richt Johannes in zijn brief zijn lezers. Op wat er in de hemel gebeurt. Op wat er in de hemel gaande is. Ben jij daar ook op gericht? Of zeg jij, nou dat is zo ver weg, daar kan ik me geen voorstelling van maken. En ik heb het zo druk met mijn dingen van deze aarde, van dit leven. Ik kom daar eigenlijk niet aan toe. Het woord roept op, Johannes roept op, om gericht te zijn op de dingen die boven zijn. Paulus roept daar ook toe op. En de Heilige Geest werkt dat ook in onze harten, als we tot hem bekeerd worden. Tegelijkertijd is het dan niet zo dat je hier op aarde met je ogen dicht rond moet lopen en dat je dan moet leven alsof je hier niks meer te doen zou hebben. Mijn kinderkens, zo schrijft Johannes aan zijn lezers. Mooie uitdrukking is dat niet waar, van een oude man. Johannes is dan al oud. Het is dan ook al jaren na de uitstorting van de Pinksteren als hij deze brieven schrijft. Schrijft aan de gemeenten waar hij eerst werkte, waarmee hij zeer verbonden was, waarin mensen waren die ook geestelijke kinderen van God waren, waar die hij lief heeft. Het is de apostel der liefde die de gemeenten aanschrijft, die de gemeenten een hart onder de riem wil steken, die de gemeenten in de tijd die niet gemakkelijk is, wil onderwijzen en wil bemoedigen. Mijn kinderkens, ja, als ouderen mag hij dat zeker wel doen. Dat kan je toch ook wel eens goed klinken. Als een oude broeder in de Heere, als die tot een jongere zegt, mijn kind of mijn jongen, dat er verbondenheid is en dat er teerheid wordt gevoeld. Waartoe is het gemeente dat Johannes zijn brief schrijft? Het gaat misschien even wat snel, maar als we de echte Bijbelkenner, die weet ook dat het evangelie van Johannes besloten wordt met verschillende keren, dat Johannes dan schrijft op dat. Deze dingen zijn geschreven op dat gij gelooft. Opdat gij gelooft en in hem gelooft die het leven is, opdat. Dat komt hier in het begin van de brief ook verschillende keren naar voren. En in dat woordje zit het doel van zijn brief. Zit het waarom hij deze brief schrijft. Het eerste dat we lezen is dat hij zegt, opdat die kinderen gemeenschap hebben met elkaar en met God. Geestelijk verbonden zijn met elkaar. Van elkaar horen. Wel eens in elkaars hart mogen kijken. Elkaar mogen bemoedigen en vertroosten en onderwijzen. Gemeenschap hebben met elkaar, maar bovenal met God. Dat is het eerste. Wat je leest als opdat, als doel. En het tweede is dat hij zegt, dit schrijf ik u, opdat u blijdschap zult hebben, opdat uw blijdschap vervuld zal worden. En het derde, waar de tekst in hoofdstuk 2 mee begint, dan zegt hij het weer, heel apart waarom hij die brief schrijft. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondig. Nou, dat is heel wat. Over de zonde schrijft Johannes ook. Ernstig. Iemand schreef, er is geen brief in de Bijbel die zo ernstig spreekt over de zonde als Johannes. Nou, er zijn meerdere brieven natuurlijk die daar heel diepgaand over spreken. Romeinenbrief, Paulus, maar ook Johannes. Thuis heb ik daar apart over gepreekt, over het eerste begin van het eerste vers. En we nemen het nu wat samen met het vervolg. Opdat gij niet zondigt. Kan dat dan? Kan een zondaar, kan ook een levend gemaakte zondaar, een kind van de Heere, kan die zo leven dat hij niet zondigt? Zegt Johannes dat? Hij zegt, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak. Een voorspraak, daar wijst hij op, gemeente. Daar wijst hij zondaren op. Daar wijst hij mensen op die het van harte met hem instemmen, de laatste woorden ook van het eerste hoofdstuk. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. We hebben zonden, wij doen zonden, wij zijn zondaren. Wij hebben een voorspraak. Dat is rijk als een zondaar een voorspreker heeft, een parakleet heeft. Twee dus. Geest in het hart, parakleet. Als je dat vertaalt en je erbij mag roepen, je in mag roepen, om te helpen, om te bidden, om kracht te geven, om te geloven, om de genade te zien en om vast te weten dat je daarin begrepen bent. De geest der genade en der gebeden is een zegen. Maar ook die andere parakleet, die voorspraak hier met een hoofdletter geschreven bij de Vader. En dat is, zegt de tekst, Jezus Christus de rechtvaardige. Parakleet. We kijken nog even naar dat woordje. Een mens kan ook een parakleet zijn. Je komt dat in de Bijbel ook tegen. Dat mensen soms bij bepaalde noden worden geroepen door andere mensen. Maar soms ook uit zichzelf een ander gaan helpen. Denk aan Abraham. Die van de Heere te horen kreeg dat God de zonde ging bezoeken van Sodom en Gomorra. En toen moest denken aan zijn neef Lot. Zijn neef Lot die hem altijd echt niet zo netjes had behandeld. Die toch zo zelfzuchtig was als het ging om het kiezen van een bepaald land, een bepaalde streek. Niet eens zijn oudere oom Abraham liet kiezen, maar zelf het mooiste uitkoos. En wat doet Abraham? Zonder dat Lot erom vraagt, dat Abraham voor hem gaat bidden, gaat pleiten bij de Heere, gaat Abraham voorspreken bij de Heere ten gunste van Lot. Een voorspreker, een parakleet. Iemand die een ander te hulp komt, kun je ook zeggen. Zo heeft Mozes ook gebeden. Voor het volk Israël, na de zonde met het gouden kalf. Of de Heere toch het niet zo wilde straffen dat het hele volk zou vergaan. Of dat de Heere toch aan zijn naam zou denken, aan zijn eer. Pleiten voor het volk. Zo heeft Samuel gebeden voor het volk als het volk Israël benauwd werd door de Filistijnen. Jeremia heeft zo gebeden voor zijn vijanden zelfs. En Job ook voor zijn vrienden, waarvan hij toch echt niet zoveel vriendelijkheid ontvangen had. Een mens, een godvrezend mens, kan dus ook iets van een parakleet zijn. Bent u dat ook wel eens? Bidt u voor een ander? Komt u anderen met eerbied gesproken bij de Heere te hulp? Anderen waarvan u denkt dat ze misschien zelf helemaal niet meer bidden. Dat kan. Je zoon, je dochter. Misschien je man of je vrouw of een ander familielid of anderen in de gemeente. Voorbeden doen. Voor een ander. Maar gemeente, als het gaat om de voorbeden en het te hulp schieten van Christus voor zijn kerk, voor de kinderken zoals Johannes ze noemt, dan is dat nog veel rijker en nog veel omvangrijker en veel dieper. Van hem staat geschreven dat hij de rechtvaardige is en dat hij een verzoener is. En dat hij zo is bij de Vader. En dat hij zo voor het aangezicht van de Vader werkzaam is. Christus in de hemel is de pleitbezorger, de zaakbezorger van de gelovigen op aarde. Hij behartigt de zaak van zondaren. En hij bidt en hij pleit nog meer en nog anders ook, hoger en dieper dan dat Abraham dat ooit heeft kunnen doen. Hij is, zo zou je kunnen zeggen, de hemelse advocaat. Wat een advocaat is, dat zullen de meesten ongetwijfeld weten. Jongste kinderen misschien niet. Advocaat is iemand die bij de rechtbank kan werken en die voor de rechter een goed woord kan doen voor mensen die hem nodig hebben, die hem gevraagd hebben voor hen te helpen omdat ze het zelf niet kunnen, die bijvoorbeeld een onrecht aangedaan worden door anderen, vals beschuldigd worden, of die ja, zelf inderdaad schuld hebben, daarvan verdacht worden en die inderdaad hebben. En dat de rechter dan een bepaalde eis zal gaan opleggen, een bepaalde straf. Maar dat die advocaat die je inroept om je te helpen, dat hij probeert om die straf wat minder te maken. Wie ooit een advocaat nodig heeft gehad, gemeend, of wie ervan gehoord heeft in zijn familiekring of vriendenkring, die weet dat die advocaat voor hem werkt. Die ziet ook uit naar een bericht van zijn werkzaamheden. Wat heeft die advocaat allemaal al gedaan voor je? Moeilijke dingen uitgezocht. Die ziet uit naar een bericht van zo'n advocaat, wat je per post kunt verwachten. Of een telefoontje, hoe hij de zaak inschat. Of hij denkt dat het effect zal hebben of niet. Wie ooit een advocaat nodig heeft gehad, gemeente, of ervan gehoord heeft dat anderen die nodig hadden, die heeft misschien ook wel eens gehoord dat een advocaat ook fouten kan maken. Zelfs een rechter. Maar ook een advocaat, ja logisch, het is ook een mens. Hij kan de dingen ook verkeerd inschatten. Wie ooit een advocaat nodig heeft gehad, gemeente, die kan het ook beleefd hebben dat hij er echt blij om is dat hij zo iemand in dienst genomen heeft, zich daardoor heeft willen laten helpen, want de dingen zijn zo ingewikkeld en de regels en de wetten. Wie zal het allemaal haarfijn uit elkaar kunnen houden? Wie ooit een advocaat nodig heeft gehad, gemeente, je kunt meerdere punten noemen van vergelijking. Maar die zal het wellicht ook weten of van anderen hebben horen zeggen dat die mensen ook wel weten van rekeningen te schrijven. Dat het werk dat ze doen ook betaald moet worden. En dat wat veel kan kosten. Nou, als we deze paar punten nu even vergelijken met de hemelse advocaat. Mag ik het zo zeggen? Wie op die hemelse advocaat, de voorspreker in de hemel, een beroep doet. Die ziet ook uit naar een bericht van hem. En dat staat in zijn woord. Die heeft het woord van de Heere zo lief. Wie de hulp van de Heere Jezus Christus nodig heeft voor zijn zaligheid, die heeft het woord van de Vader en van hem en van de Geest ook lief. En die zal dat ter hand nemen. En deze advocaat, gemeente, nee, die heeft geen gebreken. Dat is niet een gebrekkig mens. Hij is een volkomen en hij is een rechtvaardig mens. Die zelf geen gebreken had, geen zonden. En die daarom ook geen fouten maakt. En die daarom ook er recht op heeft dat hij als advocaat, mag ik het zo eerbiedig zeggen, in het gelijk gesteld wordt als hij pleitend bezig is voor het aangezicht van de hemelse rechter, van zijn Vader. En deze advocaat, hemelse advocaat. Nee, ik bedoel dat niet oneerbiedig. Want die stuurt geen rekeningen. Zonder prijs, zonder geld. Als we op hem een beroep doen. Een God van genade, gemeente. Deze advocaat. Hij behartigt de zaak. Die wij niet kunnen. Die voor ons te ingewikkeld is, te moeilijk. Waarin we. Wat kunnen wij aanbrengen voor pleitgrond? Wat kunnen we aanbrengen? Wat kan een zondaar aanbrengen als een reden waarom de Vader hem als kind zou moeten aannemen? Iets van onszelf? Deze advocaat, die wijst naar zijn eigen werk. En die pleit op grond daarvan en met eerbied gesproken, dat heeft hij ook meegenomen in de hemel, zijn menselijke lichaam. Waarin hij geleden heeft in de staat van de vernedering, waarin hij de straf gedragen heeft. De zonde voor de zijnen betaald heeft. Deze is de rechtvaardige. Deze is het. Die herstelt in de gemeenschap met God. Opmerkelijk, gemeente, dat deze woorden staan in dat stukje. Dat gaat ook over de gemeenschap met God, wat we zojuist hebben genoemd. Maar ook door de verbondenheid met de Here en met elkaar. Maar ook de blijdschap. Maar ook opdat gij niet zondigt. Wat doet de zonde? De zonde die verstoort de gemeenschap. Zo was het al in het paradijs. Adam en Eva hadden harmonieus en gelukkige gemeenschap met de Heer. Er lag niks tussen. Maar toen de zonde kwam, toen kwam de scheur. Toen werd de gemeenschap verbroken. En toen kwam ook de angst en het verdriet en het vluchten en de moeite. Komt allemaal daar vandaan. De zonde verstoort de gemeenschap. Kan toch onder ons mensen ook zo zijn? In een huwelijk. De een of van de beiden ernstige misstap maken. Dat het zo ernstig verstoord wordt, de goede gemeenschap die er eerder was. Maar nu staat hij in die scheur. Hij pleit, nee, niet op het werk van een mens. Maar op zijn eigen werk. Hij is de rechtvaardige. Hij is ook de verzoener. Hij is een verzoening voor onze zonden, zo zegt de tekst. Groot gemeente. Daar kun je echt over mediteren. Dit zijn echt van die woorden die je in je gedachten kunt nemen, waar je een hele dag over na kunt denken en die steeds voor je gedachten kunnen zijn. Eerst sprak Johannes over iets uit de sfeer van de rechtbank, de rechtvaardige. En dan vervolgens noemt hij, en hij is een verzoening. Dat komt uit de sfeer van het offeren. En dat wijst er ook helemaal op dat het niet van onze kant komt. Maar van Gods kant. Slechts één keer vaker noemt hij dat woord verzoening in de hele brief. Namelijk in die bekende tekst die zegt, hierin is de liefde Gods. Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening van onze zonden. Het komt echt van Gods kant, gemeente. En hoe ouder je wordt, hoe meer je daar toch ook zicht op krijgt. Ja, het was werken. En zoeken, maar het is niet om je werken, om je zoeken dat je zalig worden mag. Het is om zijn werk. En hoe meer je dat ziet, hoe meer je ook ziet dat het vast ligt. En hij heeft zijn zoon gezonden tot de verzoening van onze zonden. Hoe schittert daar Gods zondaarsliefde in dat woord, gemeente. Hij is een verzoening, hij wordt het niet, hij is het al, omdat hij daar in de hemel is. Omdat het werk in zijn vernedering volbracht was. Omdat de Vader dat goed vond. Al dat werk dat hij gedaan heeft. Wat hij zelf besloten heeft met die machtige woorden. Het is volbracht. Hij is een verzoening van onze zonden. De Vader heeft zijn eigen zoon gegeven tot het zoenmiddel om de straf te dragen. De toorn te ondergaan. Verzoening te doen, te betalen met zijn eigen bloed. Wie is de Heere Jezus voor u? Ook een voorspraak. Ziet u dat hij ook de rechtvaardige is? Maar ook een verzoening? Het staat er heel opmerkelijk, gemeente. Wij hebben een voorspraak. Niet we hopen dat hij dat voor ons zal doen. Maar wij hebben een voorspraak. Het woord is het toch zo waard om meegenomen te worden in meditatieve gedachten ook. Wij die door Johannes kunnen roepen worden om niet te zondigen. Wij die tegelijk moeten beleiden dat we nog zondaar blijven tot het laatste toe. En er verdriet om hebben dat we die zoen doen en dat die steeds maar weer de kop opsteken. Welke zonde dan ook maar. Wij, wat een wonder. Wij hebben, dat is genade als de Heere zo zijn zoon aan je geeft. Dat je het ook mag weten. We hebben een voorspraak. In de hemel. De rechtvaardige. Die een verzoening is voor onze zonden. Wat wil dat zeggen, gemeente, ten aanzien van de zonde? Dat je met de zonde nooit het op een akkoordje kunt gooien. En dat je daar nooit je leven in kunt hebben. En dat je dat smart. Dat je dat smart. Dat je daar verdriet over hebt. Doet de Heere smart. Doet de Heere verdriet. Als je ziet over wat hij ervoor over had. Om daar zijn leven voor te geven. Zijn offer te brengen. Zonden doen. Al is maar in je gedachten. Is voor Gods kinderen. Maar ook als je dat niet bent, is dat toch het vreselijks. Oh, dan kun je eraan gewend zijn. Kun je ermee op een akkoordje gooien. Maar dat kan niet. Want als jullie komen te staan voor de rechter zonder advocaat. En je kunt zelf geen woord uitbrengen. Strijden tegen de zonde. Dat wordt de lust van je leven. Als je tot bekering komt, kun je dat overwinnen. Nee, natuurlijk niet zeggen, want we blijven zondaar. Nou, als je wat verder leest in dit hoofdstuk, dan zie je dat Johannes op een gegeven moment met name tot jongeren zegt, want gij hebt de boze overwonnen. Dat is ook iets waar je eens over na kunt denken. De boze heb je overwonnen? Wie dan? Ja, jonge mensen die toch ook de Heere vrezen. Nee, dat is niet in eigen kracht. Dat is wel ook in de verbinding juist met de Heere Christus. De kracht van de geest. Wie tot geloof en tot bekering komt. Ja, die zal ook momenten dingen aan kunnen zijn, wijzen in zijn leven die hij overwonnen heeft. Die hij niet meer doet. In Gods kracht. Laten we niet te snel zeggen, ja, we blijven toch zondaar. Want daarmee kunnen we het voor onszelf ook heel stiekempjes op een akkoordje gooien. Wees heilig, zegt de Heer. Zonder heiliging zal niemand God zien. Tegelijkertijd, je komt het zondaars bestaan niet te boven, echt niet. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en zo zijn we leugenaars. Maar indien we gezondigd hebben, en we hebben gezondigd, en je doet elke dag zonde, die smart. En wij hebben een voorspraak. Die pleit. Wij hebben. Wie mag dat zo zeggen, gemeente? Nou, laten we het zeggen in de taal van Johannes. Mensen die God kennen. Mensen die gemeenschap met God hebben. Mensen die ook hun zonden belijden. Die met hem verbonden zijn en die mogen weten van de vergeving der zonden. Mensen die hun leven niet hebben in de wereld. Als je het gedeelte verder leest, dan waarschuwt Johannes daar sterk en hebt de wereld niet lief enzovoort. Al wat in de wereld is, de begeerlijkheid des vlees, der ogen en de grootsheid van het leven, dat is niet uit de Vader, maar dat is uit de wereld, uit de zondige wereld. Die gaat voorbij. Kun je je leven niet in hebben. Al kom je nog zo vaak tegen dat je toch zo wereldgezind nog kunt zijn. Wij hebben een voorspraak in de hemel. Bij de Vader. Wat rijk gemeend als dat gezien en beleefd mag worden. En dan heb je ook je leven in het woord. Niet in de wereld, dat kan niet. Niet in de zonde, dat kan niet. Maar dan heb je het leven in het woord, in het licht. Wil je dan wandelen? Al heb je misschien nog al zoveel duisternis soms van binnen in je hart. Maar toch lust en liefde om naar al Gods geboden oprecht te leven. Wij hebben een voorspraak. Wij alleen? Zoals we net aangaven, mensen die tot de geestelijke kinderen van Johannes behoren. Er staat toch ook meer? Er staat toch ook, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Jazeker, dat moeten we goed lezen. Staat er dat er een voorspraak, staat dat in uw Bijbel, dat de Heer Christus voor de Vader een voorspraak is voor de hele wereld? Er staat niet dat Christus een voorspraak is voor een ieder van de mens. Er staat ook niet dat van alle mensen van de wereld de zonden worden verzoend. Er staat wel dat er genoeg verzoening is te vinden voor de zonden van de gehele wereld. Het offer van Christus is genoegzaam, zo beleiden we dat ook in de Dordtse leerregels, voor de zonde van de gehele wereld. Maar dat wil niet zeggen dat het voor elk mens persoonlijk hoofd voor hoofd wordt toegerekend. Johannes zegt hier niet dat mensen die hun zonden niet beleiden en de Heere niet liefhebben en zijn gebod niet liefhebben en die liever in de duisternis en in de zondige wereld leven, dat die van hen de zonden verzoend worden. Dit woord is niet in strijd met de rest van de brief. Soms is dat wel eens gezegd, maar dan lees je heel oppervlakkig en dan lees je ook nog verkeerd. Op andere plaatsen zegt hij, die de zonde doet, die is uit de duivel. Een heel scherp woord. Doe jij de zonde? Heb je daar je leven in? Dat is uit de duivel. En als je sterft, dan zul je altijd met de duivelen zijn. Bekeer je ervan. En geloof dit woord. Wees werkzaam om niet te zondigen. En kom met die worsteling, hoe dat dan moet, maar tot de Heere, want die weet de raad mee. Hij heeft zijn geest gegeven op aarde. Die kan leren bidden. Die je kan leren geloven. Die je kan leren strijden tegen de zonde. Die je kan leren om staande te blijven in de tijd waarin we leven. Bij wie moeten we terecht? Bij die geest der genade, die geest der gebeden. We zouden ook kunnen zeggen, zoals in de derde punt dat noemde, bij de Heere Christus, die het woord des levens is. Bij hem moeten we terecht. En hij is waarachtig waar op aarde geweest. En hij is waarachtig waar in de hemel. Ja, maar ik zie er zo weinig van. En ik voel er zo weinig van. En het is zo ver weg. Ook als de wolken er niet zijn. En als ik zo die blauwe lucht kan zien, dan kan ik toch God nog niet zien. Zo kan een jongere denken. En hoe kan ik dan denken dat hij voor mij spreekt? Advocaat voor mij is? En hoe kan ik... Het is eerst geloven en dan zien. Niet omkeren. Maar we moeten bij hem zijn. Die Johannes heeft gezien. En die door de Heere was beloofd. Die dus waarachtig waar geweest is op aarde. En waarachtig waar nu werkzaam is in de hemel. De Heere Jezus Christus is eeuwenlang beloofd. Vanaf de moederbelofte, direct na de zondeval. Die belofte was zwanger, dat wil zeggen, die baarde andere beloften. En die zijn allemaal gekomen, de tijd van de oud-testamentische bedeling. En die zijn vervuld in het Nieuwe Testament. Waarachtig waar, het is voorzegd. De Messias als een kind geboren zou worden, maar ook dat hij verhoogd zou worden, Jesaja 52. Hoog, ja, zeer hoog verheven. Het is voorzegd en het is gebeurd. En ook dat de geest zal komen, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Stromen op het droge. Het is voorzegd. Ook dat volgende heilsfeit. Dat hij komen zal, de grote dag, wederkomst. Nee, dat heeft Johannes niet meegemaakt. Maar dat andere, daarvan zegt hij heel in het begin van de brief ook al, het woord des levens, dat hebben wij gezien, dat hebben wij gehoord. En daarmee bedoelt hij, wij hebben met Christus omgewandeld. Wij zijn hem gevolgd, gehoord. Zijn prediking, gezien de wonderen die hij deed. We hebben hem aanschouwd. Vanuit de diepte van ons bestaan, vanuit de diepte van ons mens zijn. Johannes was een denker, een peinzer. De apostel der liefde, sterke betrekking. We hebben hem aanschouwd. Echt. Johannes was misschien wel de allerlaatste getuige nog die Christus had meegemaakt op aarde als hij deze brief schrijft. Het is echt waar. Ontwijfelbaar waar. Wat anderen ook zeggen, wat anderen je ook wijs maken. Geloof het woord van de Heer. En bij hem moet je komen. En bij hem moet je terechtkomen. En dan mag je om bidden, ook als je niet bidden kunt. Dan mag je de Heilige Geest ook bij aanroepen. Heere, wilt u me leren bidden? Die geest daar, die me zucht en die voor mij bidt. Maar ook die geest die me op de Heere richt. Ook op de hemel richt. Door het geloof doet aanschouwen. Hoe daar de Zoon werkzaam is. Voor al degenen die hem door de Vader gegeven zijn. Die op aarde zijn. Soms in verdrukking en vervolging. Soms in benauwdheid. Soms in de woestijn van het leven. Een leven van veel verleiding, van verzoekingen, van strijd. Voorbidder in de hemel. Een voorbidder op aarde. Dat zorgt de Heere goed voor zijn kerkgemeente. Ook in de tijd waarin wij leven. Waarvan we denken, het wordt toch steeds minder. Waarvan wij denken, andere machten zullen het winnen. Het zal niet waar zijn. Misschien voor een tijd. Christus is koning tot in alle eeuwigheid. En zijn koninkrijk heeft geen einde. En hij is het die in het begin van de brief wordt aangeduid als het woord des levens. Johannes heeft het aanschouwd. Het leven is in hem geopenbaard. En hij verkondigt ook in deze brief het eeuwige leven. Dat bij de Vader was, het is hem geopenbaard. Wie hem heeft, die heeft het leven. Zo heeft Christus dat zelf gezegd. Hem te kennen is het leven. Het eeuwige leven. Dat wil de Heilige Geest ook leren. De Heilige Geest wil niet alleen wederom geboren worden. Niet alleen levend maken, maar ook op hem wijzen. De verhoogde Christus in de hemel. Op hoe de verhoogde Christus werkzaam is voor zijn kerk op aarde. Wij hebben hem aanschouwd. Nee, dat aanschouwen we nog niet met onze ogen. Maar door het geloof mag dat wel eens aanschouwd worden toch. Hoe Christus werkzaam is in de hemel. Denken we daar wel eens aan. En om een uitdrukking van de Puritijnen te gebruiken, dan kom je de oude preken nog alles tegen, nietwaar, dat ze zeggen van, maak nu ook een gebruik daarvan. Maakt u zo met eerbied gesproken ook wel eens gebruik van Christus in de hemel. Juist als je je zonde ziet. Juist als je je weer verdriet hebt. Omdat je weer niet bent die je moest zijn. Gebruik maken, heilig gebruik maken in het gebed. Van Christus die de voorspraak is bij de Vader. O Heere Jezus, wijst u op uw werk. Uw werk dat de Vader niet zal afwijzen. Mag ik in dat werk begrepen zijn. En zo ook geloven dat u de rechtvaardige verzoener bent. En dat ik toch vuile zondaar, toch bij de Heere welkom zal zijn. En dat er een eeuwige toekomst zal zijn. Van hem gebruik maken. Met eerbied gesproken. En zo hebben de Puritijnen uit Engeland dat ook bedoeld. In het gebed. In het overdenken. Daar wezen onze dominees vroeger ook op. En nog. Bijvoorbeeld in het avondmaalsformulier. Die bekende zin. Laat ons onze harten opwaarts heffen in de hemel. Waar Jezus Christus is. Onze voorspraak. Ter rechterhand van de hemelse Vader. Waarheen ook de artikelen van het christelijke geloof ons wijzen. Ook de 12 artikelen wijzen daarop. Op wat er in de hemel gebeurt. We kunnen het niet zien met eigen ogen, met letterlijk. Maar aanschouwen door het geloof. Dat is een heerlijk werk. Dat is tot zegen. Dat is tot rust voor je ziel. Dat is tot genieten van je ziel. Dat je God gaat prijzen en zegt, wat bent u goed. Ook voor mij, die niet verdiend hebt. Eerder verdiend had te horen. Misschien heb je er wel jarenlang voor gevreesd. Dat u Heere zou zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar nu, om uw werk. De rechtvaardige, de verzoener. Welkom thuis. Was dat een heerlijke toekomst? Dat gun je toch iedereen? En wat mag er groot zijn als het voor jezelf leeft? Dan jaagt de dood even geen angst meer aan. Echt niet. Maar wat gun je dat dan ook iedereen? Kom, ga met ons en doe als wij. Kom, zie het in wat de dienst van de wereld is. De dienst van de duivel. Kom, zie het in hoe heerlijk de dienst is van deze koning. Je kunt er nog bij. En als je eraan twijfelt, vraag het maar. De Heere doet bidden. Geeft te bidden door zijn geest. Maar ook te zien hoe hij werkzaam is voor zijn kerk. Dat is toch het allerbelangrijkste. Het is bij hem te vinden. Want hij leeft. Johannes zegt, hij is het woord des levens. Dat voorsprekende werk van de Heere Jezus in de hemel, dat heeft niet een dag geduurd, dat heeft niet een jaar geduurd, maar daar gaat hij mee door. Hij is het leven. Woord des levens. Hem te kennen. Dat is het leven. Hier, maar doet ook uitzien naar de ontmoeting met hem. Naar het eeuwige leven boven. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 33. Tweede vers rond nu met nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van zijn gunst. Speeltuig moet die toon vervangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst echt. Alles moet hem eren. Psalm 33, het tweede vers. willen samen de Heere danken, gemeente, en ook in het gebed nog denken aan zuster W. van Veen Kramer, Schelpenhoek 65, die vandaag onverwachts is opgenomen in het ziekenhuis in Lelystad. Laten we samen de Heere bidden en danken. Heere, zo willen we tot u komen. U die zo groot bent, dat u voor uw kerk op aarde zorgt. En u die zo groot bent, die in de tijd waarin we leven ook doorgaat met uw werk. Heere, bewaar ons voor moedeloosheid, dat we zouden denken dat het niet meer kan. Het kan niet om wie we zelf zijn, maar om wie u bent. Tot in het laatste der dagen zult u toch doorgaan met uw werk. Schenkt u moed, schenkt u geloofsmoed, Heere. Ook voor kinderen en voor kleinkinderen. U werkt ook in het nageslacht. Heere, als we er nog vreemd aan zijn, doe ons zien wat we missen, enigszins zien wat we missen. En brengt u op de knieën. Brengt u daar, waar de hoorders op de dag van Pinksteren kwamen, verslagen in het hart. Uitgeredeneerd, uitgedacht, uitgestreden. En biddend. Wat zullen we doen? Een arme zondaar kunt u toch veel kwijt. Heere, doe ons arm zijn. Armmakende genade en dan ook, ja, die rijkmakende. Het grote, in u begrepen te zijn en uw werk. En dat u voor ons opneemt. Dat we onszelf niet kunnen verdedigen. U kunt ook niets van ons verdedigen. Maar dat u op uw eigen werk wijst. En dat dat werk doorgaat in de hemel. Voorspraak, voorspreker, parakleet, maar ook op de aarde. De Heilige Geest in ons bidt. Schenkt u veel gebed, schenkt u veel verwachting van u. De God des levens, het woord des levens. Genadige Heere, wat hebben we u allemaal veel nodig. Ook in ons dagelijkse leven. Laat het niet zo zijn dat de dingen die we horen uit uw woord, dat we dat lokaliseren en plaatsen alleen op de zondag en dat het verder geen plaats heeft in ons leven. Werkt u ook door de week. Zegent u ons in de arbeid als we arbeid hebben. Gedenkt u ons, Heere, in alle opzichten. De dienaren van de gemeente, de kerken hier op het dorp, de gemeente. Heere, u weet wat we nodig hebben. Ouderlingen, diakenen, zorgt u en wilt u uw gunst doen zien. Gedenkt u ook aan de zuster die we hebben genoemd, zuster van Veen Kramer, die deze dag onverwachts is opgenomen omdat ze erg verward was, afwezig. De kinderen het niet vertrouwden. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wilt u over haar leven waken? En geven dat het nog mee mag vallen en als er behandeling nodig is, dat die voorhanden is en dat die tot zegen mag zijn. Gedenkt u allen die met moeite van het lichaam of ook van de psyche te maken hebben. Sterkt u, ook in het dragen van een kruis wat dat betreft. Doe ons zien op de grote kruisdrager. En dat niet voor eigen schuld. Heere, laat het woord van u met ons meegaan, zo de week in, ook in de overdenking. We bidden het van u, in de vergeving van al onze zonden en tekorten, om Jezus wil. Amen. Willen wij zingen, gemeente, op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, het tweede vers. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.